Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Maar misschien wel leuk om dan af te sluiten met degene die het die meest future-proof is, en dat is Philips.
Maar die sorry Philips, achterhaalde bedrijf uit de AX, vergaande glorie, et cetera.
Et cetera, ja. En tot mijn stomme verbazing zou dat volgens dit rapport maar liefst 4 keer zoveel waard moeten zijn als dat het nu waard is.
Ja, beste belegger, hoe toekomstbestendig zijn bedrijven in de AX als je dat beoordeelt op maatschappelijke waarde? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met Michiel Pekoharing en Karel Merks. De laatste jaren komt er een steeds duidelijker prijskaartje te hangen aan allerlei schadelijke activiteiten van bedrijven, zoals dat ze moeten betalen voor CO2-emissierechten en de suikertax die in verschillende landen, ook in Nederland, wordt doorgevoerd. Dat roept natuurlijk de vraag op bij welke AX-bedrijven de maatschappelijke waarde minstens even groot is als de beurswaarde. Michiel heeft daar over nagedacht en een mooi antwoord op geformuleerd.
Nou, niet de eer is voor mij, de eer is voor Willem Schramade en Dirk Schoenmaker. Die hebben de AIX Future Proof Index gemaakt. Die zijn daarvoor gaan zitten, die hebben de bedrijven uit de index doorgelicht. En zijn gaan kijken van ja, wat voegt een bedrijf toe en wat is de maatschappelijke... Ja,
noem nog even deze twee namen en wie zijn zij?
Willem Schramade en Dirk Schoenmaker, die hebben allebei... bewegen zich al langere tijd op het snijvlak eigenlijk van duurzaamheid en beleggen. Volgens mij zijn ze elkaar tegengekomen bij Nijrode, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ze hebben ook allebei wel bij grote financiële instellingen gewerkt. Het zijn gewoon prima. Ja, ik heb zelf in het verleden ook regelmatig geïnterviewd. Het zijn hele slimme mensen. En ze hebben met z'n tweeën gewoon bepaalde achtergrond. Willem Schramade heeft het ook al bij zijn vorige werkgever, heeft hij ook al met een model gewerkt die eigenlijk op deze manier naar bedrijven kijkt. Dus niet alleen de financiële cijfers, maar gewoon kijken alle kenmerken en daar vervolgens een prijskaartje aan hangen.
Ja, en waarom zou ik mij als belegger, die natuurlijk 100% is geïnteresseerd in de beurswaarde en in de koers van mijn aandeel, waarom zou ik mij druk moeten maken over de maatschappelijke waarde van bedrijven?
Omdat die steeds meer ook in realiteit de prijskaartje komt te hangen aan allerlei activiteiten. Je noemde al de CO2-uitstoot. Nou, die certificaten daarvoor, de koers is volgens mij binnen een aantal jaar gestegen van iets van 5 euro naar 50, zelfs even is het 100 euro geweest. Dus het zijn ook niet alleen theoretische, maar ook reële kosten die bedrijven maken.
Ja, maar worden de kosten die bedrijven maken en die ze, neem ik aan, ook gewoon netjes rapporteren, worden die niet al nu al gewoon verdisconteerd in de beurskoers?
Dat is voor een aantal dingen gebeurd het al, maar voor een aantal dingen gebeurt het nog niet. En het is ook niet dat je per se zegt van dit is de waarde. Het is veel meer als een soort van, waar ik heel sterk in geloof, is dat als je door een duurzame bril naar bedrijven kijkt, dat je dan kansen en risico's ziet die je niet ziet als je alleen maar naar de financiële cijfers kijkt. Nee. En dit is een soort van onderzoek wat heel erg helpt om door die duurzame bril te kijken. Ja. Het is ook niet dat ik denk van die bedrijven zijn zoveel waard, daar moet een koopadvies op. Het is veel meer dat je bewust wordt van bepaalde neveneffecten. En dat je op die manier ook een beter het risico kunt inprijzen.
Ja, want volgens mij gaat het dan vooral ook over de toekomstige kosten die zulke bedrijven moeten maken. In de zin dat even kort door de bocht, schadelijke bedrijven steeds meer kosten zullen moeten maken om hun maatschappelijke nut te blijven behouden.
Absoluut, zo werkt het ook. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar CO2-uitstoot, we noemden het al, is de grootste kostenpost. Ze hebben berekend dat als je daar daadwerkelijk een prijskaartje komt te hangen in alle CO2-uitstoten, niet alleen binnen Europa, de negatieve impact 193% van de totale AIX-waarde zou zijn.
Ja, ja.
En dat is veel meer dan andere investeringen.
Dus eigenlijk zeg je dat de waarde die de AIX-bedrijven creëert, dat die maatschappelijke waarde, dat die negatief is.
Dat zeg ik niet, want dit is één element eruit. Er zijn veel meer elementen waar ze naar gekeken hebben. En dat maakt het juist ook zo leuk, omdat ze ook op heel veel bedrijven voegen ook waarde toe. En zo nu en dan zitten er ook best wat verrassingen tussen.
Ja.
Saldo zijn er meer bedrijven die waarde toevoegen dan dat er bedrijven zijn die waarde ontnemen.
Ja.
Het is alleen dat de bijdrage toch negatief wordt, omdat er een paar hele grote schadelijke bedrijven tussen zitten.
Ik zie Karel al heel nieuwsgierig naar jouw lijstje kijken, wat we ook in de show notes gaan zetten.
Ja, dus
dat is een hele mooie teaser.
Wat mij betreft kunnen we dat nu ook even laten zien.
Zeker. Want we zijn natuurlijk gewoon heel erg benieuwd naar voorbeelden.
Wat ben ik ook wel benieuwd. Zullen we bij de beste beginnen of zullen we bij de slechtste?
Zullen we gewoon... Karel, jij wil wat zeggen.
Ik wil heel graag bij de slechtste beginnen. En de reden waarom ik dat zeg. Ik heb een serieuze beleggingspositie in Shell.
Ja.
En het zal mij niet verbazen dat Shell echt helemaal onderaan hangt. Misschien met ArcelorMittal ergens in de buurt onderaan. Dus dat het echt heel veel risico is. Heel erg schadelijk. Kijk naar de afgelopen jaren. Dan is Shell... volgens mij met ASM stuivertje aan het wisselen voor de AX-fondsen met het hoogste rendement over de afgelopen jaren. Wanneer denk jij... kan je eerst wat vertellen hoe Shell eruit komt?
Shell komt er inderdaad vrij beroerd uit, maar niet zo beroerd als ArcelorMittal. Daar is de factor tussen de beurswaarde en de waarde die ze toevoegen is min 12. En voor Shell is dat min 2. Er is nog een andere die ook best wel negatief scoort. Kan je raden welke dat is?
Nee.
Heineken.
Bierbrouwen is niet zo goed voor
alcohol. Alcohol is natuurlijk heel slecht voor de volksgezondheid.
Ja, oké.
Maar kan je uitleggen wat min 2 voor Shell betekent?
Dat betekent dat de waarde die Shell toevoegt aan de maatschappij, dat die negatieve waarde dubbel zo groot is als de waarde op de beurs nu van Shell.
Dus feitelijk betekent dus dat Shell
een hele
negatieve waarde heeft. En dat op het moment dat beleggers werkelijk inprijzen wat Shell voor de maatschappij doet,
als Shell
moet het aandeel naar nul.
De CO2-kosten zou betalen zoals die nu liggen voor alle activiteiten, dan zou er weinig overblijven.
Maar wanneer denk je dat het risico gaat spelen? Wat voor termijn? Want ik bedoel, de reden waarom ik in Shell beleg is redelijk... eenvoudig, want ze investeren steeds minder in de toekomst. De cashflow van dit jaar wordt steeds belangrijker. Dus elke keer keren ze een groter percentage van de omzet uit als dividend. En wat zie je op het moment dat de inflatie toeneemt? Dan willen beleggers geen cashflowen die pas in 2036 ontstaan. Zoals bij ASML of andere groeibedrijven willen ze cashflowen vandaag. Dus daarom beleg ik... in Shell, wanneer moet ik eruit?
Dat is een hele goede vraag. Je ziet, Warren Buffett omschreef dit soort aandelen eens... en Shell zit er nog niet helemaal als last puff stocks... die je gewoon kan aanhouden tot het laatste haaltje eruit is. En dat zit natuurlijk wel een risico in zekere mate. Ik vind het heel lastig, want er kunnen allerlei factoren zijn... die ervoor zorgen, wat je nu ziet met die olieprijs... die in één keer omlaag gaat. Ik vraag me af of olie echt zo schaars wordt. Ik denk dat het over een aantal jaar... rond 2030, 2035 vraag ik me af of jij nog in Shell belegd bent. Laat ik het zo formuleren.
Ik ben heel nieuwsgierig. Het plan is van wel.
Ja?
En dat is omdat de ontwikkelde wereld is redelijk klein. De opkomende markten is heel erg groot. Je hebt nu voor het eerst in de geschiedenis... dat je voor een paar duizend euro echt een hele mooie benzineauto hebt. Dus die... auto's worden in China gemaakt. Ze waren eerst een importeur van auto's. Nu zijn ze de grootste exporteur van auto's. Je hebt miljarden mensen in Pakistan, Bangladesh... in dat soort landen voor wie het eerst een autootje bereikbaar komt. En ze denken, hey, zo'n autootje is toch wel een heel stuk leuker dan een fiets. En volgens mij komt alle groei van de opkomende markten vandaan. En de krimp juist uit de ontwikkelde wereld.
Volgens mij is de discussie dus niet zozeer van wat is schadelijk en wat is niet schadelijk. Hoewel je daar natuurlijk bij een lekker pilsje natuurlijk ook van mening over kan verschillen. Maar dat fossiele brandstoffen schadelijk zijn voor de maatschappij. Ik denk dat dat vrij onomstreden is. De vraag gaat natuurlijk... ook van in hoeverre zit dat al in de koers en in hoeverre gaat dat nadelig zijn voor bedrijven zoals Arcelor, Shell, et cetera, al de komende jaren. Dat veronderstel jij wel.
Ik denk niet echt op komende jaren. Ik denk wat langere termijn, de komende 5 tot 10 jaar, dat er heel anders tegen dit soort aandelen aangekeken wordt.
Ja, nee,
denk je dat we in Europa een keertje streng gaan zijn met de CO2 hoe noem je dat? Certificaten.
Emissiehandel.
Emissiehandel. En de reden waarom ik dat vraag is, van in 2022 was de Russische inval in Oekraïne. Toen zei natuurlijk de Europese Commissie van, oh, dat is heel erg slecht dat de energieprijzen stijgen. We gaan gewoon extra rechten emitteren, zodat die prijs lekker daalt. Vervolgens heb je de Schuldenbremse die wordt afgeschaft. Duitsland gaat honderden miljarden uitgeven aan huizen, internet, energie, infrastructuur, dat soort dingetjes en defensie. En er wordt nu al geluid over, oh, weet je, als Europa weer gaat industrialiseren in plaats van de-industrialiseren, dan moeten we misschien wel meer rechten gaan geven. Want anders kunnen we niet concurreren met de Verenigde Staten. Dus ik heb het gevoel als het kritiek wordt, zegt Europa, oh, het kan wel later.
Dat gebeurt. Maar je ziet bijvoorbeeld ook wel dat we soms heel erg strak aan onze regels vasthouden. Kijken aan de stikstofregelgeving die ons land voor een groot deel vast. Dus ik vind het heel lastig om nu al in de kaart te kijken hoe daarmee omgegaan wordt. Een veel belangrijker patroon wat eronder ligt, vind ik de elektrificatie. Want jij gaf als voorbeeld dat er allerlei benzineautootjes op de markt komen. Je hebt natuurlijk ook een groot deel van de vloot, dat wordt nu allemaal elektrisch.
Klopt. Dat is in de ontwikkelde wereld gaat elektrisch. Opkomende markten moet je eerst een elektriciteitsnet aanleggen.
Ja, je hebt ook dankzij die zonnepanelen heb je ook best wel veel lokale elektriciteit. Ik denk dat daar echt wel een paar doorbraken gemaakt worden.
Oké, de impact is super lastig, maar dat is natuurlijk ook de reden waarom wij hier zitten, om daar enige duiding te geven.
Maar welke aandelen moeten we kopen?
Heineken, Arcelor en Shell geen toekomst. Maar
mag ik een paar bedrijven eruit halen? Eerst nog die mij opvielen, omdat ze zo matig scoorden in dit opzicht.
Zeg het.
Chipfabrikanten, ik zou denken, die maken een groot deel van onze wereld mogelijk en die verschaffen ons op allerlei manieren genot, communicatiemiddelen en andere dingen. Die zijn toch eigenlijk minder waard dan de beurswaarde doet vermoeden. En toen ben ik eens gaan kijken bij ASML. Hoe kwam dat dan? Nou, er zaten dingen tussen negatieve posten die je wel zou kunnen verwachten. Broeikasgassen, min 22,9 miljard. De watervervuiling, nog meer, 30,2 miljard. En weet je wat bij ASML ook speelt? Dat is min 20,6 miljard negatieve waarde aan belasting. Omdat zij niet hun fair share aan winstbelasting betalen. Dus op die manier wordt er ook naar die ondernemingen gekeken. Van je bent allemaal met kruip door, sluip door deals eigenlijk je belastingdruk wat aan het verlagen. Maar ja, omdat er steeds meer internationale afspraken gemaakt worden waar over heffingen, zou dat op die manier ook nog wel een tegenvaller kunnen vormen. DSM dacht ik ook, van die maken allemaal producten, bijvoorbeeld diervoedingssupplementen, waardoor koeien minder methaan uitstoten. Maar toch, best wel lage waarde van 0,88. Dus ruim 10% minder waard in duurzaam opzicht dan de beurswaarde. En dat zit ook weer omdat heel veel van die producten van DSM in verwerkte voeding terechtkomen. En dan wordt weer de link gelegd met obesitas. En je hebt natuurlijk een flinke afvalberg.
Maar kunnen we deze index ook ergens volgen? Want ik kan me dus voorstellen dat ASML op 900 iets anders is dan ASML op 550 natuurlijk.
Klopt. Het is een momentopname. Ze hebben de index niet samengesteld. Ze hebben een rapport. Ik zal die link ook in de show notes zetten.
Met een stand.
Het is niet een index met een stand.
Okay, dat is wel leuk om te kijken. Van dit jaar AIX, dit jaar Future Proof. En laat maar bewegen.
Future is natuurlijk wel wat langere termijn dan morgen. Maar misschien wel leuk om dan af te sluiten met degene die het meest Future Proof is. En dat is Philips.
Maar die het meest... sorry Philips, achterhaalde bedrijf uit de AIX, vergaande glorie, et cetera.
Et cetera, ja. En tot mijn stomme verbazing zou dat volgens dit rapport maar liefst 4 keer zoveel waard moeten zijn als dat het nu waard is. En dat is natuurlijk vooral de positieve bijdrage aan de gezondheid van de wereldbevolking. Maar ook omdat ze in heel veel opkomende markten ook gezondheidszorg toegankelijk
maken. Dat ze achterhaald zijn, dat heeft natuurlijk met mijn idee van gloeilampen en zo te maken. Maar vergeten dat ze natuurlijk een medisch technologiebedrijf zijn.
Zitten bij Signify, die zijn enorm, er al uit.
Dus ze zouden misschien ook hun naam moeten veranderen. Bij Philips denk je echt... mooi bedrijf uit de 20e eeuw, maar...
Dat is waar. Eigenlijk, ze hebben het afgestoten als Philips Lightning.
Ja.
En misschien had dat gewoon zo moeten blijven heten in plaats van Signify. En moeten.
Fantastisch concern op het gebied van gezondheidszorg. En nog een andere mooie, Michiel.
Dat zijn bedrijven. Aalt scoort heel goed. Dat is voor de hand liggend, omdat zij heel veel goederen, dagelijks gebruiksartikelen binnen bereik brengen van mensen.
Ja, ja.
En hetzelfde met bijvoorbeeld Randstad, die dan mensen toch beter toegang biedt tot werk.
Ja, oké. Okay. Nou, ik vind het inspirerende ideeën.
Ik kijk er naar uit om volgend jaar weer langs te komen met die index. En ik kijk er naar uit om ook even
same
een
time, same place, Michiel. Dan gaan we kijken hoe deze bedrijf het heeft.
Ja, nee, dat...
ja, oké, hartstikke goed. Dank jullie wel.
Voor kennis.
Het onderdeel beleggersvragen. We hebben één vraag binnengekomen die ons wel triggerde om uitgebreid over te praten. Niet zozeer vanwege het bedrijf waar naar gevraagd wordt, Willem, maar wel de onderliggende gedachte. Vraag is onze mening over Acomo. Acomo, zoals sommige mensen zeggen. Mooie bedrijf waar Michiel al regelmatig over heeft geschreven. Hoe doet deze onderneming het en hoe goed doen ze het vooral tijdens een recessie? Nou, Michiel heeft een mening over Acomo, maar het gaat natuurlijk vooral om welke bedrijven doen het goed tijdens een recessie. Maar eerst maar eventjes over Acomo, Michiel. Wat is het voor bedrijf en hoe kijk jij daar tegenaan?
Het voormalige Amsterdam Commodities geeft de naam al iets meer weg. Ja. En ze handelen in zaden, allerlei noten, allerlei andere producten eigenlijk. En ze hebben daarvoor kantoren overal ter wereld. In recessies, dan wordt er natuurlijk wat minder gehandeld. Maar wat nu vooral belangrijk voor ze is, is de dollar. Omdat ze een heel groot deel van de kosten in euro's hebben en dan dollars omzetten. Dus je hebt het valutarisico wat doorwerkt. Maar tegelijkertijd kijk je naar de waardering. Die is behoorlijk laag. Mooi dividendrendement. Dus wat dat betreft, het is een bedrijf dat op zich wel gewoon het houden waard is. Maar het is nou niet een bedrijf waarvan ik zou zeggen van, oh jee, de spanning loopt op wereldwijd.
Een mooie midkapper. Wij hebben er een houdadvies op als beleggersbelangen. Dus heeft u het, gewoon lekker vasthouden. Maar recessie proof, kun je dat bij zo'n onderneming zeggen?
Nee. Dat zou ik niet echt. En het zit te denken binnen mijn sectoren met de financials. Dat is ook niet echt dat je heel erg...
Het ligt er ook aan wat recessieproof is. Hebben we het over de business zelf? Of hebben we het over de aandelenkoers?
Ja.
Want ik bedoel, een van de meest recessieproof bedrijven uit 2008 was uiteraard Unilever. Dubbelcijferige omzetgroei, dubbelcijferige winstgroei. Dividend ging omhoog. Waarom? Opkomende markt ging in 2008 door het dak.
Ja.
Dus Unilever had fantastische cijfers. Uiteindelijk werd het ook gewoon gehalveerd. Omdat alles werd gehalveerd in de financiële crisis. Zelfde met 2020 maart. Ook elk 25 fondsen van de AEX ging ook allemaal naar beneden.
Maar dus, met recessieproof denken we wellicht bedrijven die het qua koers beter doen dan gemiddeld. Maar er zijn denk ik weinig aandelen die absoluut in een recessie het beter gaan doen. Of
hangt er vanaf.
Nee, een paar. Ik bedoel, op het moment dat de fix boven de 60 schiet,
flow traders,
moet je flow traders hebben. Alleen flow traders moet je niet hebben als we zo'n jaar als 2022 krijgen.
Nee.
Maar die fix kwam nooit boven de 30, 35 uit. En volgens mij daalde het gewoon met 20% tussen januari en oktober. Gelijk met de AI. Dus op het moment dat echt de hel losbarst, verdient flow traders bakken met geld. Maar de hel moet wel losbarsten.
1 of 2 kwartalen dat ze gewoon evenveel verdienen als in de 3 voorgaande jaren samen.
En soms zeggen mensen, Karel, flow traders. Dus ze kijken altijd naar het rendement over de afgelopen 5 jaar. Vorige week ook nog een keertje gedaan. AX plus 60, flow traders plus 40.
Ja.
Dus ik bedoel, het is verschrikkelijk moeilijk timen. En de wereld moet vergaan.
Ja.
Maar beursbedrijven in het algemeen doen het bij veel handel.
Zeker. Goed, ik bedoel, mezelf ben ik aandeelhouder in CME.
Ja.
Hartstikke mooie bedrijf. We hebben op dit moment de grootste omzetvolumes in de Verenigde Staten aller tijden. Want er wordt nieuws gelekt, iedereen gaat handelen, er komen weer nieuwe tarieven, alles gaat weer naar beneden. Dus ik bedoel, CME staat nu, even denken, de all-time high is 270, ze staan nu 260. Dat is een procent of 3 onder de all-time high.
Hoe zit dat met de recurring revenues? Want als ik bijvoorbeeld naar Euronext kijk, ligt de focus daar heel sterk op het zo groot mogelijk maken van het aandeel van de terugkerende omzet. Zoals dienstverlening, rapportages, ze doen van alles en nog wat. Volgens mij kruipt het richting de 60%.
Ja, bij CME is het groeien, maar wel heel erg klein nog. Allergroot zijn ze in renteproducten. En grote beleggers zullen soms rente afdekken. Daar provoceren ze nu ook enorm van. Met de dollar die daalt en de rente die stijgt. Dus ik bedoel, en heel veel mensen hebben volgens mij nog gemist hoe goed dit kwartaal gaat zijn. En helaas weten we dat pas in juli natuurlijk, wanneer de tweede kwartaalcijfers uitkomen. Maar met rente gaan ze echt heel veel verdienen. Want iedereen gaat het afdekken of er iets mee doen of speculeren. En dat is echt een grootste winstboot. En ze willen net als andere partijen meer zoals je zegt, terugkomende inkomsten door het verkopen van data. Maar het is wel een harde groeitak. Ik denk dat het misschien wel de hardste groeitak is van CME. Maar het is wel een redelijk
klein. Zijn er nog meer bedrijven als flow traders die echt door het dak gaan op het moment dat de wereld in een recessie komt, de financiële markten gaan instorten?
Nou ja, we hebben natuurlijk ook de vorige aflevering waarin we het over goudmijnaandelen hebben gehad. Ja. Ik bedoel, het is nu is het weer zoals in de jaren 70. Dus aandelen down, is goudmijnaandelen ja, maar die heel erg hard omhoog.
Die heb je niet op het beursplein, hè?
Nee.
Wat mij wel opvalt, is dat je normaal als de paniek toeneemt, dan duikt iedereen in staatsobligaties. Maar dat gebeurt nu gewoon niet.
Nee, maar dat was mijn dat punt ook van echt de vorige aflevering. Ja, we zitten weer in de jaren 70. Kijk, en persoonlijk vind ik dat misschien wel een beetje eng. Want ik bedoel, we hebben duizenden miljarden verdiende pensioenfondsen door dalende rentes in 2008 en in 2020. Als je nu en aandelen naar beneden hebt en rentes naar beneden, dan wordt dus de klap veel groter dan in 2008 en 2020. En het hoeft niet te gaan met aandelen die harder dalen. Nee, obligaties dalen mee.
Dat is het, die obligatie, daar zitten ze veel zwaarder in.
Ja, klopt. Dus ik bedoel, dit kan voor pensioenfondsen zwaarder worden dan de afgelopen twee Amerikaanse recessies. Dus ik kijk er ook heel erg naar. Maar wat we echt heel erg goed deed, is dat Donald Trump nergens bang voor is, behalve voor de obligatiemarkt. Ja, toen de 30-jaarsrente naar 5 gaan, toen trok hij het niet meer. Nee. En toen was hij gewoon echt doodsbang voor die obligatiemarkt. Ja, gelukkig weet je, het is wel een idioot. Maar zo'n grote, complete idioot is het toch ook weer niet.
Dit was zijn Liz Truss moment.
Ja, zeker. Ja. Alleen hij zei meteen stop, weet je. En alles draaide. Dat is ook iets om in de gaten te houden. Wat we ook nog nooit in de geschiedenis gezien hebben, is dat in september, dus een half jaar geleden, begonnen we met renteverlagingen. Toen hebben we het 2 keer 1/4 en 1 keer 50 basispunten verlaagd. Er zijn nu 100 basispunten aan renteverlagingen geweest. Toen stonden we op 3,6, volgens mij nu op 4,4. Dus de Fed is aan het verlagen, terwijl de rente aan het stijgen is. En dit neigt naar Liz Truss. En daarom wordt volgens mij ook die 5% ten koste van alles verdeeld. Want wie is verdedigd? Want wie is een van de verdedigers? Dat is meneer Bessent. Die natuurlijk, hoe heet zijn functie ook alweer in de Verenigde Staten? Kom er even niet op.
Nee, help.
Minister van Financiën, ja, dankjewel, Johan, Amerikaans.
Ja, klopt. En hij heeft natuurlijk samen met Druckenmiller en Soros, heeft hij in 1992 de Bank of England verbroken. Ja. Weet je, dus ik bedoel, hij weet precies wat er aan de hand is. Dus ik kijk ook naar die 5%. En als die 5% gesneuveld wordt en de rente op 30 jaar stijgt harder, dan gaan goudmijn aandelen helemaal naar de manen.
Oké, okay, ja. Goudmijn aandelen.
Ongeveer het enige wat ze waarde
behouden. Flow Traders, CME, Euronext, dat soort bedrijven die kunnen in een recessie het goed gaan doen.
En natuurlijk de Ahold van deze wereld. Dan maak ik me wel een beetje zorgen over de dollar in de Verenigde Staten.
Klopt. En het is ook wat jij zei over Unilever. Prima cijfers, maar toch is de koers met de rest van de markt down the drain gegaan in zo'n jaar. Ja. Dus
het is... Als het echt allemaal kapot gaat, dan zijn er weinig plekken. Maar we hebben er een paar genoemd. Gaan we eventjes vooruitkijken naar de komende week. Michiel, ik heb begrepen dat jij lekker ertussen uitgaat, maar dat je je laptop meeneemt.
Absoluut.
En waar ga je, als je dan die laptop openklapt, naar kijken?
Ja, vooral de bedrijfscijfers natuurlijk die de komende tijd over ons uitgestort worden. Ja, ja. Dat wordt heel erg leuk om te zien.
Ja, bepaalde bedrijven waar jij met veel verwachting naar uitkijkt?
Ja, Flow Traders natuurlijk. Ja. Daar ben ik heel benieuwd hoe die... Hoe die zich overeind houden. Ja. En op de wat langere termijn ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd naar zo'n bedrijf als AkzoNobel. Wat die ook gaan zeggen, omdat je die olieprijs omlaag gegaan hebt. Maar die onzekerheid in de economie, hoe dat doorwerkt. Hoe ze,
ja,
want
die hele dag gewoon invoerkost, of noem je dat?
Ja.
Ja.
Ja, die olieprijs, het is 50% van de grondstofkosten. Ja, ja, meer nog.
Trouwens ook voor goud mijn aandelen. Ik bedoel, mijnbouw is zo energieheftig.
Ja.
Dus als je dan kijkt wat de verhouding is tussen de olieprijs en de goudprijs, staat de olieprijs echt op een all-time low, nog nooit zo laag geweest. Dus deze cijfers worden echt fantastisch komende kwartaal. Ja.
Net als deze week zullen de komende week inderdaad veel cijfers zijn. Karel, zijn er daar bedrijven bij waar jij speciaal naar uitkijkt?
Ja, 2. EQT. Het is een Amerikaanse aardgasaandeel waar ik over geschreven heb in een omslagverhaal ook gekocht. Dus wel heel erg leuk om te kijken hoe dat gaat. En dan toch maar weer even terug te gaan naar goud. Freeport McMoRan komt. De grootste koperproducent ter wereld. Alleen ze groeien heel erg hard in hun goudproductie. En als je dan even die goudproductie eruit haalt, dus het behoort het gewoon tot de top 10 grootste goudproducenten ter wereld. Goudmijn aandelen staan in het jaar 50% hoger. Freeport McMoRan staat 12% lager. De koperprijs staat wat hoger en goud staat veel hoger. Dus ik denk echt dat ze met een een positieve verrassing komt. En EQT komt de 23e april. En een dag later Freeport. Dus daar kijk ik erg naar uit.
Oké. Okay. Dank jullie wel, Michiel en Karel. We zijn aan het einde van deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg ons ook via Facebook, X en Instagram. En vergeet je ook niet te abonneren op onze YouTube-kanaal en op Spotify. Donderdag 24 april zijn we er weer. Menno van Hoven en Stefan Hendricks die schuiven hier dan aan. En die hebben al verklapt waar zij het over gaan hebben. Niet heel erg verrassend misschien. Dividendportefeuille en hoogdividendportefeuille. Wel verrassend. Ik heb van de heren begrepen dat ze wellicht de komende tijd wat mutaties willen gaan doen. En daar willen ze alvast het tipje van de sluier over gaan oplichten. Heeft u al vragen aan Menno of Stefan? Mail dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook leuk zou kunnen zijn? Stuur hem dan door naar hem of haar. Tot volgende week. Oh.